Gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn heer, en de ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw, alzo zijn ook onze ogen op u den Heere geslagen, totdat gij ons genadig zij. Amen, liefde gemeente. Vader en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar Psalm 69 en daarvan het tweede vers. Met elkander belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna lezen wij u voor uit het profetieën van Jesaja, daarvan nader het 53ste hoofdstuk. Wij noemden u Jesaja 53. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en gedrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons den vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden onze iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere deed ons aller ongerechtigheid op hem aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij den rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt en als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik een deel geven aan velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. De woorden van onze tekst voor deze avond kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. De profetieën van Jesaja, daarvan nader het 53ste hoofdstuk, het 5e vers. Wij noemden u Jesaja 53 vers 5, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons den vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Tot zover. Op deze en meer andere uitspraken van Gods woord is gegrond ons catechetisch onderwijs dat gij voor deze avond kunt opgetekend vinden in de 15e zondagsafdeling, zondag 15. Daar wordt in vraag 37 gevraagd: wat verstaat gij door het woordeke geleden? En het antwoord luidt: dat hij aan lichaam en ziel den ganzen tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, den toren Gods tegen de zonde des ganzen menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden en En het antwoord luidt, opdat hij onschuldig onder den wereldlijken rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zoude, bevrijden. Nog wordt gevraagd, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is, dan dat hij met een andere dood gestorven ware? En het antwoord luidt, ja het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. En voor wij tot de ontvouwing hiervan overgaan, worden wij geroepen om het sacrament van een heilige doop te bedienen aan een vijftal kinderen der gemeente. Wij verzoeken daarom de ouders om te luisteren naar het formulier dat u zal worden voorgelezen tot de bediening daarvan. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest, door dit heilig sacrament, dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door den doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van den doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, ten vader aller gelovigen, erover zul ik smeden tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met een zondvloed gestraft hebt, en den gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die den verstokten farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor den rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en den Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mogen we dan de ouders verzoeken op te staan en te luisteren naar de vragen die hen zullen gesteld worden. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomene leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vaders en moeders zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen? Wat is hierop uw antwoord? Ook ons antwoord is ja. Geliefde ouders, het is voor ons als ook voor u vandaag een zeer gewichtige dag. Daar gij met ons en wij met u, met onze kinderen mogen staan voor het aangezicht des Heeren, om straks aan de voorhoofden van die kinderen den heiligen doop te zien toegediend. We kunnen over die doop nooit genoeg denken, want die doop, dat is een teken in de eerste plaats, en het is ook een zegel van Gods genadeverbond. Als teken zegt die doop ons ontzaglijk veel. Want dan is die doop eigenlijk ook een tekening, namelijk hiervan, dat gelijk water de onreinigheid des lichaams wegneemt, nu alzo het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat de Heere meent wat hij zegt, dat zegt ons de doop ook als een zegel van Gods genade verbond. Wij kunnen ten deze op des Heeren woorden aan. En u vraagt de Heere van ons niets anders als geloof. En ook geloofswerkzaamheden met deze heilige zaken. En voor onszelf. En voor onze kinderen. Nu moeten wij aanstonds belijden dat de Heere vrij is van ieder van ons. Ook van mij. En dat wij tegenover hem grotelijks verantwoordelijk zijn. En nochtans, indien de Heere ons niet te hulp komt om deze dure plicht die wij op ons genomen hebben na te komen. Ach, wie is dan tot deze dingen bekwaam? Namelijk om onze kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. Om ze te wijzen op het teken. Zegel van Gods genade verbond. Nogmaals, wie is tot deze dingen bekwaam? Ik niet. En gij ook niet. Niemand ons. Maar de God aller genade. Die bekwamen ons allen. Naar de rijkdom van zijn genade. Opdat het teken van de heilige doop niet eenmaal tegen onze kinderen zal moeten getuigen. Ook niet tegen ons zal moeten getuigen. Maar dat zij allen de betekenende zaak deelachtig zullen mogen worden. Namelijk de wassing en de reiniging door het bloed van Jezus Christus. Van al hun zonden. Dan alleen zullen zij rechtvaardig voor God besteld worden. En straks in zijn koninkrijk ingaat, dat schenke God om zijn naams wil. Na de bediening van den heiligen doop zingen wij met elkander Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond bedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dit is het vijfde vers van Psalm 105. Cornelis Kostiaan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Maaike, ik doop u
en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Adriaantje, ik dank u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Daan, ik dank u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij deze doopsbediening met dankzegging en vragen tevens den Heren een zegen over dit ons te samen zijn. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitschaders den Heiligen Geest, den enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, wat zou dat een weldaad zijn? En nu hebt gij dat alles in uw handen. Ach, die kinderen, die hebben het teken en zegel van den Heilige Doop ontvangen. Heere, alle kinderen van de gemeente hebben dat ontvangen. Ja, allen die hier tegenwoordig zijn. En u weet gij hoe weinig of dit verstaan wordt. Gij weet ook hoe weinig of er aan de doop gedacht wordt. Ach, Heer, leer ons toch alle tezamen onze dood verstaan. Voor het eerst in ons leven en bij vernieuwing steeds weer. Opdat al is het dat veler zonden ons deel zijn, met gedachten, woorden en werken, wij daarom aan uw genade toch niet zullen vertwijfelen, die in Christus Jezus uw Zoon groot en veel is over de meest schuldige der zondaren. Heere, daar zal ook deze avond uw woord weer van gewagen, als wij dat met elkander hopen te ontvouwen. Want we worden geroepen om stil te staan bij dat kleine woordeke geleden. Ach, dat is ook een zwaar geladen woord. Heere, dat wij het zullen mogen beseffen, dat wij waardig zijn om der zonden wil, een last van uw goddelijke toren eeuwig te zullen moeten dragen, aan lichaam en aan ziel. En dat gij nu uit loutere ontferming uw Zoon gegeven hebt in deze wereld, die zich met een torenlast heeft willen laten beladen, zodat hij de enige geweest is, die de sterkte van uw toren heeft gekend, om daardoor mensenkinderen, die de eeuwige toren Gods verdiend hebben, van die ondraaglijke last te verlossen. Ach, Heer, we zullen toch iets van deze last moeten leren te voelen in ons leven. Zullen wij ooit hem recht kunnen waarderen die die last gedragen heeft? Wilt gij ons dit dan doen verstaan deze avond? Dat we om der zonden wil allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En dat hij dan noodzakelijk gepast, dierbaar en beminnelijk voor ons allen zal mogen zijn of worden, Heere. Want dan zal zijn naam deze avond met lofgejuich geprezen worden. En zijn naam moet toch eeuwig eer ontvangen. En loof hem daarom vroeg en spaag. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Ach, Heere, wil gij alles uit ons midden weren, wat hinderlijk of schadelijk zou kunnen zijn? Want ook de boze die heeft zich opgemaakt deze avond om de loop van uw woord weer te verhinderen. Maar nu hebt gij toegang tot ons aller hart. Gij staat boven alle dingen. Heere, wil alle hinderpalen uit de weg komen te ruimen. En wil alle leunsels en steunsels komen achterbreken, waarop de schijngelovigen rusten en betrouwen, opdat zij enkel en alleen zullen mogen leren rusten op die enige rotsteen der behoudenis, Christus Jezus, die van geen wijken of wankelen ooit weten zal. Heere, wil ook zijn met hen die met ons niet zijn opgekomen. Ach, er zijn in deze tijd zovelen die aan huis en haard zijn gebonden. Heere, wilt gij hen liefderijk genezen? Gij kent toch hun aller krankheid. Ach, wilt gij ook hun naar de ziel gedenken, Heere, omdat ze ook hun zielenkrankheid zullen mogen kennen en van uw genezing zullen mogen begeren? Wil ook zijn, Heere, met alle anderen die het moeilijk hebben, met hen die door uw hand bezocht zijn, zij waardoor ook. Ach, dat zij met al hun noden maar zullen mogen verschijnen voor uw aangezicht. Wil ook wezen, Heere, met het rouwdragende gemoed, de weduwen, de wezen en de weduwnaren in hun verdrukking. Denk ook aan de ouden van dagen, het zij waar zij zich ook bevinden, Heere, thuis nog in hun eigen woning, of in een rusthuis, of in een verpleeghuis. Gij zijt toch overal tegenwoordig. Heere, doe het hen aan niets ontbreken. Wil ook zijn met alle die in militaire dienst zich bevinden. Gij kent ook de jongens uit deze onze gemeente. Ach, Heere, wilt gij hen zelf bewaren? Wil een vurige muur rondom hen zijn? Wil uw vleugelen beschermend over hen uitbreiden? Ja, wil hen doen zijn als de appel uw ogen. Wil ook wezen met ons land en volk, met onze koningin en al degenen die haar troon omringen. Ach, Heere, bekeer onder hen wat nog onbekeerd is. Wilt gij hen verstand geven met uw licht bestraald, want zij zijn dwaasheid in zichzelf. Maar wanneer gij hun de ogen komt te verlichten, dan worden zij in de ogen der wereld wel dwaas, Heere.
Want wat wijsheid is bij u, dat is dwaasheid bij de wereld. En wat wijsheid is bij de wereld, dat is dwaasheid bij u. Ach, Heer, en deze dingen verstaan. Opdat wij verlenging van leven zullen mogen ontvangen. Want het is toch naar uw eigen getuigenis. Dat indien wij voortvaren om kwaad te doen. Zo zullen wij omkomen als ook onze koning. Heere, wilt gij ook denken aan al de arbeid die in uw koninkrijk verricht wordt. Zij waren ter wereld ook, Heere, onder de blanken en de bruinen, onder de roden en de zwarten. Ach, wilt gij overal uw rijk nog komen uit te breiden en het rijk van den vorst der duisternis verstoren. Heer, wil alle arbeiders in uw koninkrijk met uw zegen genade kronen. Ach, het zijn mensen, kinderen, Heer, tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Het zijn mensen, kinderen, die nergens recht op hebben, die alles verbeurd en verzonden hebben. Ach, Heer, daar gij altoos een eenzijdig werk verheerlijkt in het leven van uw volk, maar ook in het leven van uw knechten. Wil dan uit eenzijdige zondaars min en nog eens bedienen uit uw hemels heiligdom, want dan zullen zij op de rechte wijze kunnen dienen. Vergun dat ook hem die de mond tot u opent. Ach, Heer, het is een zware last die gij hem op de schouderen gelegd hebt, die jij nochtans wel eens met liefde vervullen mag. Ach, wil die liefde deze avond ook in zijn hart doen zijn, omdat hij niet anders zal wensen dan te verkondigen Jezus Christus en dien gekruist. O God, vergeef ons onze zonden, die uw hoogheid schonden. Wij vragen dit van u, om Jezus wil. Amen.
We zingen met elkaar Psalm 22 en daarvan de versen 8 en 9. De Heere Jezus Christus is de borg van zijn volk. Hij heeft zich reeds in de eeuwigheid daartoe gepresenteerd toen hij zeide: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En omdat hij zich reeds in de eeuwigheid daartoe had gepresenteerd, daarom is hij ook in de tijd gekomen. Hij is ontvangen van den Heilige Geest en hij is geboren uit de maagd Maria. Zo is ons voorgehouden in zondag 14, naar luid van de apostolische geloofsbelijdenis. Hij moest, om het zo eens te zeggen, beginnen daar waar des mensen ellende begint. Want de mens die wordt in zonde ontvangen en die wordt in ongerechtigheid geboren. En wilde de Heer Jezus Christus nu borg voor zijn volk kunnen zijn, dan moest hij van den Heilige Geest ontvangen worden. En dan moest hij zonder zonde als een heilige geboren worden. Toch niet alleen heeft hij zonder zonde in deze wereld moeten komen. Voor mensen die met zonden bevlekt in de wereld komen. Maar hij heeft ook tijdens zijn verblijf in deze wereld moeten lijden. Ontzaglijk veel moeten lijden. Om daardoor voor al onze dadelijke zonden te boeten. En een gerechtigheid te verwerven die ten eeuwige leven is. Nu worden wij vanavond met elkander geroepen om over het woordeke geleden te denken. Als ook over zijn veroordeling onder den wereldlijke rechter Pontius Pilatus. Als ook over zijn kruisdood. Het is natuurlijk allemaal voor hem lijden. Wij schrijven daarom boven deze zondagsafdeling het lijden van Christus. En dan staan we stil in de eerste plaats bij voor wie hij leed.
In de tweede plaats, hoeveel hij leed. En in de derde plaats, onder wie hij leed. Dus wij zeggen u nogmaals, dat wij u zullen spreken over het lijden van Christus. En dan willen wij erop letten, ten eerste, voor wie hij leed. In de tweede plaats, hoeveel hij leed. En in de derde plaats, onder wie hij leed. Er staat in vraag 37, wat verstaat gij door het woordeke geleden? Er wordt hier niet gesproken over het woord geleden, maar over het woordeke geleden. Dat wil zeggen, het woord geleden, dat is maar een heel klein woord. Want een kindeke, dat is een heel klein kind. Zo ook met dit woordeke geleden. Het is maar een heel klein woordje. Het bestaat uit slechts 7 letters. En nochtans is dat woord ontzaglijk zwaar geladen. Het is ontzaglijk rijk van inhoud. Want dat woordeke geleden, dat heeft een volheid van genade tot inhoud. En wie leren nu dit woordeke geleden spellen? Want zal het wel met ons zijn op weg en reis naar de eeuwigheid, dan moeten wij dit woordeke geleden leren spellen. Nu, degene die dat u leren spellen, daarvan kunt u lezen in antwoord 37. En dan hoop ik dat u allen weer uw catechismusboekje voor u hebt. Want u moet ons in dit antwoord volgen, wilt u iets van de preek kunnen verstaan. En dan begin ik vanavond niet bij de aanvang van antwoord 37, maar dan begin ik bij het eind van antwoord 37. En er staan dan onder andere deze woorden: opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Wanneer u dit laatste deel van het antwoord goed leest, dan wordt wel niet direct, maar dan toch wel indirect, de ellende des mens ons voor ogen gesteld. Dan wordt ons daarin verhaald wat de mens allemaal niet verloren is door de val. Wat de mens allemaal niet verloren is door het luisteren naar de leugenaar. Dat is naar de duivel. Want de mens die is door God geschapen in een zeer heerlijke staat. De mens die deelde in de gunsten Gods. De mens die had gerechtigheid. De mens die had daardoor het eeuwige leven in het uitzicht. Maar nu heeft de mens door de val de gunsten Gods verloren. En hij is in een staat van ongunst terechtgekomen. De mens heeft door de val alle gerechtigheid verloren. En hij heeft nu niets anders meer dan ongerechtigheid. De mens heeft door de val ook een recht op het eeuwige leven verloren. En hij heeft nu nergens anders recht meer op dan op de eeuwige dood. Dat blijkt uit dit antwoord hierom zo klaar, dat wanneer de mens dit niet verloren had, dan zou het ook nooit door Christus weer verworven hebben behoeven te worden. Maar juist omdat Christus nu Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwerven moest, daarom zegt dit ons, dat wij dit alles verloren hebben. Doch we hebben niet alleen door de val ontzaglijk veel verloren, maar we hebben ook door de val ontzaglijk veel over ons gehaald. We hebben over onszelf ingeroepen de last van den toren Gods, en dan wel over ons lichaam als ook over onze ziel. Dat wil zeggen, wij zijn de eeuwige verdoemenis onderworpen, met ziel en lichaam beide. Staat dat ook in antwoord 37. Inderdaad, gemeente. Dat staat indirect ook in antwoord 37. En dan moet u met mij maar eens gaan lezen het begin van dat antwoord. Want er staat dat hij aan lichaam en ziel den ganzen tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, den toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Dus omdat Christus gedurende de ganse tijd zijns levens den last van den toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, als borg, let wel, leert dit ons dat het ganse menselijke geslacht de last van den toren Gods, dat is de eeuwige verdoemenis, onderworpen is. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid die het ganse menselijk geslacht raakt. Dat wil ons dus zeggen dat alle mensen, alle rassen, alle kleuren, alle rangen, alle standen, alle leeftijden, de verdoemenis onderworpen zijn. Dat leert ons ook de Bijbel duidelijk. Want er staat in de brief aan de Romeinen dat er niemand is die goed doet. Dat er niemand is die God zoekt. Dat er niemand rechtvaardig is. Ook niet tot één toe. Daar totaal het minste besef niet van hebben. Hiervan hebben de heidenen niet enige notie. O, het zijn ook mensen die behoren tot het menselijke geslacht. En ze dragen hier in dit leven ook al de gevolgen van de zonde. Vooral aan de leed dat ze lijden moeten. En nochtans komen zij nooit bij de oorzaak terecht. Want ze zijn verblind, onkundig, onwetend. En ze gaan daarom straks verloren, indien God het niet verhoedt. Toch niet alleen zijn de heidenen van deze zaken onkundig, maar er zijn er ook nog zoveel anderen die tot een zogenaamde christelijke natie behoren. En die er ook totaal geen weet van hebben hoe ellendig dat ze zijn. Ze hebben er totaal geen weet van wat zij door de zondeval verloren hebben. Namelijk Gods gunst, gerechtigheid en het eeuwige leven. Ze hebben er totaal geen weet van wat zij door de zonde over zich hebben ingeroepen. Dat is de last van den toren Gods, die om der zonden wil, op het ganse menselijk geslacht rust. En daarom gaan zij ook rustig voort. Ondanks dat ze hier in dit leven reeds iets van die brandende toren Gods gevoelen, door allerhande levensleed dat hen ook drukt. maar ze komen niet tot ware kennis daarvan. En hoe is het nu met ons gesteld? Hebben wij dit woordelijke geleden al recht leren verstaan? Hebben wij al leren spellen wat het inhoudt? Zijn wij er al doorgebracht tot kennis van onze verlorenheid? Tot kennis van onze doemwaardigheid? O, dat is nodig. Want indien wij nooit tot kennis van deze zaken komen, en er wordt gepreekt over het woordelijke geleden, o, dan kan het gevoel het heel ver brengen. Want dan kan het wezen dat onze gevoelens er zodanig door worden aangetast, dat we in ons gemoed geheel ontroerd worden. Dat de tranen ons over de wangen biggelen. En dat wij net doen als Jeruzalems dochters wel eer. Die weenden om de pijn van den lijdenden Heer. En die er niet aan dachten dat zij zelf door hun schuld zijn kroon hadden gevlochten. Zijn beker gevuld. O, ze zijn er nog maar al te vele vandaag. Als er over het woordelijke geleden gepreekt wordt, o, dan zijn zij wel stemmig, ontroerd in het gemoed, doch ze hebben nooit wezenlijk uit dat woordelijke geleden troost leren putten. Want als het erover gaat voor wie hij heeft geleden, dan is dat heus niet voor alle mensen. Maar dan is dat alleen voor zijn volk. Dan zijn dat de gegevenen des vaders. Dan zijn dat de uitverkorenen. Dan is dat het loon op zijn middelaarswerk. En u zegt u natuurlijk, maar ja, u zou ook wel willen weten of ik nu ook tot die uitverkorenen behoor. Ach, dat weet niemand van tevoren, gemeente. Want dat maakt God ons van tevoren niet bekend. Laat u dat nooit wijsmaken. Ga er daarom ook nooit op zitten te wachten, totdat u weet of u uitverkoren bent, ja dan nee. Want dan komt u het nooit te weten. God is een God van orde. Ook ten deze. En degene voor wie hij nu heeft geleden, dat zijn mensen die gaan inzien met open ogen wat zij door de val in Adam kwijtgeraakt zijn. O, die gaan inzien dat zij Gods gunst missen, dat zij alle gerechtigheid missen, dat zij recht op het eeuwige leven missen, dat zij alles door de zonde verloren hebben. Zij gaan ook inzien dat zij daardoor Gods toren over zich hebben ingeroepen. O, wanneer dit ingeleefd wordt, gemeente, met lichaam en ziel, de eeuwige verdoemenis waardig te zijn, omdat men met lichaam en ziel gezondigd heeft. Weet u wat dan een wonder wordt? Dat men nog niet reeds lang in de eeuwige verdoemenis is aangekomen. En dat men nog verkeren mag in het heden der genade. O, dan gaat men de tijd uitkopen. Dan gaat men den Heere zoeken. Bij dagen en bij nachten. O, dan blijft Psalm 130 niet onbekend in het leven van de zulken. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Dan blijft Psalm 143 ook niet onbekend. Maar de dichter zegt: wil uw knecht door schuld verslagen? O Heren, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelf zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. O, dan krijgen ze ook verstand van de tollenaarsbeden. En die tollenaar, ach u weet het, die heeft het uitgeroepen: o God, wees mij zonder genade. En waarom bidden zij toch zo? Ach, dat doen zij omdat alles hen aan plaagt. De wet plaagt hen aan. De duivel die doet het ook, want die is de verklager der broederen. De conscientie die doet het ook. Ja, het hele leven oordeelt de zulke. Ze hebben met lichaam en ziel gezondigd en daardoor alles verloren. Toren Gods, de eeuwige verdoemenis, over zich ingeroepen. Dat leren nu Gods kinderen op de school van de Heilige Geest. En weet u waarom of die Heilige Geest hen dat leert? Omdat Christus, waarover het hier gaat, in antwoord 37, noodzakelijk, gepast, dierbaar en beminnelijk worden zo. Opdat zij dus Christus nodig zouden krijgen als hun zaligmaker, als hun voor. Dat zij hem ook gepast zouden leren zien in al zijn lijdensheerlijkheid, opdat hij daardoor ook dierbaar zou worden voor hen en zij hem boven alles zouden gaan beminnen. Hebt gij zo dat woordige geleden al eens leren verstaan? Dus nu niet nog in toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus, maar in toepassing gebracht op uw eigen waardigheid, dat u dat waard bent, en dat om der zonden wil. O, wanneer u dit hebt leren verstaan, krachtens de ontdekkende werking van den Heilige Geest, dan krijgt ons tweede punt ook betekenis, dat ons zeggen zal hoeveel hij leed, namelijk Jezus Christus. O, dan ga ik dat antwoord nog eens lezen, gemeente, want dan zegt dat mij dat hij, dat is Christus, aan lichaam en ziel geleden heeft. O, is hij zo niet gepast voor iemand die met lichaam en ziel gezondigd heeft? Hij heeft niet alleen met lichaam en ziel geleden, maar hij heeft, staat er ook, gedurende den ganzen tijd zijns levens geleden, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, toen hij de last van een toren Gods, die tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht ontbrand was, gedragen heeft. Oh, hij heeft geleden gedurende zijn ganse levenstijd. Dat allereerst. En al zodanig is hij voor mensen die nu dat eerste punt hebben leren verstaan zoals wij het u uitgelegd hebben, ook van grote betekenis. Want dat zijn mensen die gedurende de ganse tijd hun levens gezondigd hebben. O wij zondigen van de wieg tot aan het graf. Van het eerste begin van ons leven tot aan onze dood toe. Dat geldt niet alleen van de onbekeerden, maar dat geldt ook van Gods volk. O, die gaan hem juist als gepast zien. Daar hij de ganse tijd zijn levens op de aarde geleden heeft. Want ach, als de Heere hen voor zijn rekening heeft willen nemen, en zij dit door het geloof hebben mogen leren verstaan, dan zouden zij zo graag heilig voor zijn aangezicht leven, zonder zonde leven. Maar ach, de praktijk valt zo tegen. Dan moeten ze leren wat Jacobus heeft gedacht. Wij struikelen dagelijks in velen. O, er is een dichter die zegt, hoe ik nu dieper poog te delven, hoe ik meer verderf ontmoet. En voor zulke mensen nu wordt het zo rijk, dat er staat dat hij gedurende den ganse tijd zijns levens op de aarde aan lichaam en ziel den last van den toren Gods gedragen heeft. Dat begon dus bij hem ook al toen hij net geboren was. O, het was toen voor hem lijden dat hij neergelegd moest worden in zo'n ruwe, vuile voederbak. Het was voor hem lijden toen hij als kind in zijn overlijd vluchten moest voor het wraakzwaard van Herodes. En nu staat er ons verder van zijn eerste 30 levensjaren op de aarde, niet veel in de Bijbel opgetekend, maar wees er zeker van dat het verkeer alleen al in deze wereld voor hem lijden is geweest. Want hij moest met een reine vorkziel wandelen over een vervloekt aardrijk dat doornen en distelen voortbracht. Ook die spraken hem allemaal toe van de toren Gods. Die getuigden hem van de vloek Gods. Hij moest verkeren met zijn reine vorkziel in een wereld waar hij omgeven werd door de pestwalm van de zon, die het hem tot stikkens toe benauwd maakte. Daar moest hij in ademen. O, hij heeft dit met vol bewustheid gedaan. Want hij heeft geleden zonder zonde. Dat wil ook zeggen, zonder verdovingsmiddel. En nu staat hierachter dat hij geleden heeft bijzonder aan het einde zijn levens. En wie denkt dan met ons niet aan de hof van Gethsemane, waar de last van de toren Gods die tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht ontbrand was geworden, in volle zwaarte op hem begon te drukken. Zo zwaar dat hij klagen moest. Hoe word ik geperst? Totdat het geheel volbracht zij. Zo zwaar dat hij bidden moest. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijkerwijs ik wil, maar gelijkerwijs gij wil. O, hij heeft geleden bijzonder aan het einde zijns levens. Wie zal zeggen wat hij geleden heeft van de zijde van de duivel, als die hem verzocht? Wie zal zeggen wat hij geleden heeft van de zijde der discipelen, als één hem verraden zou, en een ander hem verloochenen zou, en zij hem allen verlaten zouden, zodat hij gans alleen overschieten zou? O, hij heeft de last van de toren Gods, de eeuwige last, in den tijd samen geperst, alleen gedragen, weggedragen. En hij heeft nog meer gedaan, want hij heeft niet alleen gehoorzaamheid geleerd uit het lijden, maar hij is ook dadelijk gehoorzaam geweest. Door, vergeet dit ook vooral niet. Genade, gerechtigheid en leven te verwerven. Voor mensen die dit verloren hebben, kunt u het nog bijhouden? We hebben dus gezegd in onze eerste gedachte dat een mens door de zondeval ontzaglijk veel verloren heeft. Namelijk genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. En dat hij ontzaglijk veel over zich gehaald heeft. Namelijk het oordeel der eeuwige verdoemenis. En nu komt u Christus Jezus. Die heeft de eeuwige verdoemenis ervaren. En die heeft de genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. En wie plukken u daarvan de vruchten? Ach, dat doen diegenen die hem met geloofsarmen mogen omhelzen. Dat zijn diegenen die met het oordeel der verdoemenis in hun binnenste rondlopen. O, dat moeten zij zich al maar waardig keuren. Maar als de geest hen dat geleerd heeft, en hij gaat hen dan wijzen op Christus, die nu geleden heeft, durende de ganse tijd zijn levens, voor mensen die gedurende de ganse tijd zijn levens zich de toren Gods hebben waardig gemaakt, wat wordt dat dan het wonder? En als zij nu mogen zien dat hij verworven heeft wat zij verloren hebben, ach, dan wordt hij hen boven alles dierbaar. Want dan resulteert het geloof in deze drie woorden. Hij voor mij. Hij geleden. Omdat ik met heerlijkheid gekleed zou kunnen worden. O, wie zo het woordelijke geleden verstaat mag, dat hij geleden heeft voor mij, die gaat hem ook leren volgen. Dat wil zeggen, die wordt ook volgzaam in het lijden. Die wordt geduldig in de verdrukking. En die gaat alles verdragen om zijnen wil. Die een overste leidsman is. En een voleinder van het geloof. Die om de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft gedragen. En de schande veracht. Kent u zulk een geloof in hem? Dat hem volgt. Dat het kruis verdraagt. Dat de schande veracht. Ach, dan hebt gij iets verstaan. Van dat woordeke verleden. En dan komt er een psalm in uw hart op. Die je vinden kunt in 103 vers 6. Het lijden van Christus. We hebben dus u voorgehouden, gemeente, voor wie hij leidt. Dat is voor mensen die geleerd hebben dus, dat zij door de zonde alles verloren hebben, wat goed is. En alles over zich ingeroepen hebben, wat kwaad is. Daar leidt hij voor. Ontzaglijk veel, zie onze tweede gedachte. Want hij droeg daarvoor gedurende de ganse tijd zijns levens den last van de eeuwige toren God. Tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht was ontbrand geworden. En daar heeft hij nu ook voor verworven gerechtigheid, genade en leven. U wil onze derde gedachte er ons nog bij bepalen, onder wie hij leed. Deze derde gedachte is een samenvatting van de antwoorden 38 en 39. We kunnen deze vragen en antwoorden kort overdenken, omdat het meeste wat daarbij ter sprake gebracht zou kunnen worden, reeds is besproken bij vraag en antwoord 37. Nu staat er in vraag 38. Waarom heeft hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden? Er wordt hier in deze vraag maar over één rechter gesproken. Terwijl de Heer Jezus toch onder vele rechters heeft geleden. Want hij heeft gestaan voor Caiaphas, die de functie van de rechter bekleedde. Hij heeft gestaan voor Herodes, die ook recht over hem uitsprak. Hij heeft tenslotte ook gestaan voor Pilatus een en andermaal. Toch wordt hier door de catechismus die rechters niet genoemd. Hier wordt maar over één rechter gesproken. Namelijk Pontius Pilatus. Uit een aardezaak doet men dat. Omdat de catechismus hier behandelt, de 12 artikelen. En in die 12 artikelen wordt ook maar alleen over den rechter Pontius Pilatus gesproken. Het zou de moeite lonen om het alles eens in verband te zien, wat de borgtocht van de Heer Jezus Christus betreft, zijn lijden onder verschillende rechters. Want degenen die Christus mogen volgen, leren daar ook iets van kennen in het leven. Dat ze namelijk gesleept worden van rechtbank tot rechtbank. En dan zal elke rechtbank hen veroordelen. Waardoor hij waarde krijgt, die voor elke rechtbank onschuldig is bevonden. En toch veroordeeld. U staat hier in antwoord 38, opdat hij onschuldig onder den wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou, bevrijden. Pontius Pilatus, je wordt hier dus genoemd een wereldlijke rechter. Dat is nog wat anders als een wereldse rechter. Want dat was Pilatus ook. Pilatus was een werelds mens, een heiden die God niet vreesde en geen mens ontzag. Maar als er gezegd wordt dat hij de wereldlijke rechter is, dan heeft dat hier toch wel een bijzondere betekenis. Dan moet u dat goed verstaan, dat in die tijd de Romeinen het volk waren die de gehele toen bekende wereld beheersten. De Joden waren geen zelfstandige natie meer. Die waren aan de Romeinen onderworpen. Daarom kon men ook zelf geen vonnis vellen over de Heer Jezus. Men moest bij het hoogste gerechtshof terechtkomen. En dat was het Romeinse gerechtshof. En nu was Pilatus rechtstreeks aangesteld door de Romeinse keizer om recht te spreken. Zodat hij dit dus doet als de hoogste rechter. Dat wel in zijn kwaliteit van rechter. En als zodanig neemt hij plaats in van God als rechter. O, dat moet u goed zien, gemeente. Want het is waar. Pilatus is voor de volle 100% verantwoordelijk voor zijn rechtspraak, waarin hij zeer heeft gezonden. En toch is het uiteindelijk zo dat Pilatus hier recht sprak namens God over Jezus. Die daar stond als de plaatsleider van zijn volk. Dat Pilatus hier de plaats Gods innam, daar was niemand minder van overtuigd dan de Heer Jezus zelf. Want toen Pilatus tot hem zeide: weet ge niet dat ik macht heb om u te kruisigen, en dat ik ook macht heb om u los te laten? Toen zei de Jezus: gij zoudt over mij geen macht hebben indien het u niet van boven gegeven waren. Onthoud dat goed. En nu is Jezus, staat er, onschuldig ter dood veroordeeld. Al dat woordje onschuldig is ook rijk van betekenis. Dat moet de kerk nooit vergeten. Want er mag de kerk uit weten dat zij een schuldeloze borg heeft. Dat is goed onderzocht. Dat is ook goed uitgekomen. Geen schuld in deze mens. En toch ter dood veroordeeld. Waarom? Omdat hij tot zonde gemaakt was voor zijn volk. En dan is hij niet zomaar ter dood veroordeeld, maar tot de kruisdood. Daar handelt vraag en antwoord 39 over. Heeft het iets meer in dat hij gekruisigd is dan dat hij een andere dood gestorven was? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God ver
was.
Ook hierin zit goddelijke leiding. Dat Christus tot de kruisdood is veroordeeld. Dat is tot een vervloekte dood. Want iemand die aan het kruis hing, die hing tussen de hemel en de aarde in. Daarmee werd uitgesproken dat de aarde hem niet langer dragen wilde. En dat de hemel hem niet ontvangen wilde. Zo is Christus veroordeeld tot een vervloekte dood. Door een wereldlijke rechter die als het hoogste gerechtshof namens God recht. Omdat Christus daar stond in de plaats van mensen die de vloek hebben verdiend. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En u werpen ook deze dingen zulke rijke vruchten af. Want er staat, opdat hij onschuldig onder den wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zoude, bevrijden. En daardoor ben ik zeker, dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Kunt u dat samenvatten? Christus veroordeeld onder den wereldlijke rechter, opdat hij daardoor ons, dat zijn de gelovigen, van het strenge oordeel God dat over ons gaan zoude, bevrijden. O, hier is een man aan het woord die verstand van zaken heeft. Die verstand van zaken heeft. Let wel. Die er iets van weet wat het zeggen wil. Onder het strenge oordeel Gods te zullen moeten doorgaan. Hier is een man aan het woord die weet wat het zeggen wil. Om der zonden wil vervloekt te zijn. Eén dezelfde vloek te moeten dragen. Doch nu, ziende op Christus, door het geloof, zegt hij, ik ben er zeker van, dat ik strenge oordeel Gods bevrijd ben. En dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Hier hebt u het weer, gemeente. Hij in het gerichte Gods veroordeeld, omdat ik in het gerichte Gods zou vrijgesproken worden. Hij heeft de vervloeking op zich geladen, opdat hij mij met zijn zegening vervullen zou. Is dit geen zalige omkering van zaken? Omkering van zaken. Dat wil zeggen, ik moest in het gerichte Gods veroordeeld worden. Hij liet zich veroordelen. Ik moest den vloek dragen. Hij laadde die op zich. Opdat ik in het gerichte Gods vrijgesproken zou worden. Opdat ik met zijn zegening vervuld zou kunnen worden. Ik zeg nogmaals, zalige omkering van zaken. Staat gij dit ook? O, als gij uw veroordelingswaardigheid en uw vloekwaardigheid niet kent, hoe zult ge Christus ten deze verkennen, eren en waarderen? Hoe zult ge ooit hierin voor uzelf een bron van troost vinden? En nu moeten we zeggen dat ook Gods kinderen hier zo weinig troost uithalen. Al die opstellers van de Heidelberg en Catechismus, dat waren mensen. Die zochten overal troost uit te halen. Want de Catechismus is een troostboek. En zij halen er troost uit. Ze spreken positieve geloofstaal. En omdat wij zo arm zijn aan geloof, maar ook aan de beoefening daarvan, daarom is er zo weinig positiviteit in ons leven. Daarom is er zo weinig zekerheid in ons leven. En zoveel twijfelmoedigheid. Ach, wat ik u bidden mag weten. We hebben niet zo van nodig als om te vragen, Heere, om opdat ik mag zien wat ik verloren ben, wat ik over mij ingeroepen heb, wat ik waardig ben, eeuwige vloek, opdat ik ook zal mogen zien op hem, want het een gaat aan het ander vooraf. Nooit zonde gekend nog gedaan heeft, maar die nu tot zonde gemaakt is geworden, omdat wij zouden zijn rechtvaardig voor God in hem. Amen.
Heren, dat dit een bede zal mogen zijn die ons op onze weg naar huis vergezelt. Namelijk, ontdek mij wie ik door de zonde geworden ben, wat ik verloren ben, wat ik over me ingeroepen heb, wat ik dieswege waardig ben, maar ook wat gij gedaan hebt, hoewel ge nooit zonde hebt gekend nog gedaan. Zo hebt gij uzelf laten veroordelen tot een vervloekte kruisdood, opdat gij vloekwaardige mensenkinderen het zegen zoudt kunnen vervullen. Ach, Heere, dat is een heil geheim, dat alleen uw kinderen verstaan, en dan ook vaak nog zo slecht. Ach, wil hen er steeds meer van leren verstaan, Heere, dat zij daartoe maar veel zullen mogen denken aan dat woordeke gelezen, en ook aan den rechter Pontius Pilatus en aan de kruisiging. Want ach, het wordt altijd weer beleden dat hij geleden heeft onder den rechter Pontius Pilatus, is gekruisigd, maar er wordt zo weinig van beleefd, Heere. Ach, dat het eens anders worden en wezen mocht in ons aller leven, voor het eerst of bij vernieuwing. Ach, geef ons dan werkzaamheden door uw Heilige Geest en deze heilige zaken. En vergeef ons onze zonden ook van deze avond. Om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar psalm 85 en daarvan het eerste vers. delen u nog mede dat er aanstaande Goede Vrijdagavond om 8:00 dienst des woords zal zijn. Ontvang dan den zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en ga dan heen in vrede naar uw huis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.